De CEO podcast.
En dan was de moeilijkste beslissing misschien nog wel die ene keer dat we besloten een bank niet te steunen. En dat was DSB van Scheringa. Ik denk dat ik dat uiteindelijk moeilijker vond dan de beslissing om banken wel te steunen.
Lange tijd stond InvestNL in de startblokken. Nu kan het investeringsfonds van de overheid dan eindelijk los. Met het groene licht van de Eerste Kamer kan er 2,5 miljard naar projecten die gewone banken links laten liggen. Het is het einde van het jaar. Voor mij een jaar met veel mooie gesprekken. Onder andere met de CEO van InvestNL, Wouter Bos. Samen met mijn zakenpartner Jacqueline Smit vroeg ik hem wanneer die nou echt van start mag.
1 januari gaan we echt aan het werk als InvestNL. En 2 weken later komen de ministers dat ook laten zien aan de hele buitenwereld. Dan is de officiële opening op 16 januari.
En wat verandert er dan voor u?
Nou ja, dan ben ik gewoon in dienst bij een bedrijf. Nu ben ik officieel nog een ambtenaar. Die werkt aan de oprichting van het bedrijf. En dat verandert straks. Dan hebben we gewoon een zelfstandig bedrijf met een raad van commissarissen en een aandeelhouder. Dan hebben we ook kapitaal van de aandeelhouder om daadwerkelijk financieringen mee te kunnen doen. Hebben we nu allemaal nog niet. We praten met een heleboel klanten, maar het is allemaal pijplijn. Want we mogen echt nergens nog geld insteken.
Ja. Waar bent u dan inderdaad al die tijd mee bezig geweest? Ik kwam profielen tegen, interviews, waaruit dan langzamerhand toch bleek dat u wel dacht, nou, laat het dan ook maar een keer gebeuren. De frustraties begonnen een beetje de overhand te krijgen. Of wist u ook wel waar u aan begon? Duurt even.
Ja, ik denk, ze hebben misschien iemand aangenomen in deze baan die wel begrijpt waarom de politiek zich hier ook tegenaan bemoeit. En dat dat dan best lang kan duren. Dus ik heb dat gewoon geaccepteerd. Maar het is natuurlijk best moeilijk om een grote groep mensen gemotiveerd te houden die gewoon aan de slag wil. En 1 ding moest de minister steeds beloven. Dat zolang de wet niet door de Eerste en Tweede Kamer heen was, mocht InvestNL in opbouw eigenlijk geen cent uitgeven. Dat hebben we ook niet gedaan. Maar ja, je gaat wel de markten verkennen. Je gaat partners opzoeken. Je gaat je strategie bepalen. Je gaat je investeringsbeleid vaststellen.
Strategie valt misschien toch ook samen met wat de politiek voor opdracht aan u meegeeft.
Klopt. Dus we moesten tot deze zomer wachten voor we zeker wisten hoe de wet eruit zag zoals die door de Tweede Kamer heen gegaan was. En op basis van die wetstekst konden we volgens onze strategie gaan bepalen.
En wat hebben die mensen die werken voor InvestNL de afgelopen maanden gedaan? U zei, we hebben gesprekken gevoerd natuurlijk met geïnteresseerde partijen. Ik neem aan dat u ze niet allemaal heeft hoeven zoeken, want ze kwamen waarschijnlijk ook voor een deel naar u toe.
Ja, er kwamen er vrij veel naar ons toe. En dat was ook bewust beleid. We hebben de deuren, zolang nog niet duidelijk was, ook omdat de politiek zich nog niet had uitgesproken wat we wel zouden gaan doen of wat we niet zouden gaan doen, hebben de deuren wijd opengezet. En hebben we met zoveel mogelijk potentiële klanten kennis proberen te maken, hun business cases proberen te doorgronden. Onszelf de vraag stelt of wij de aangewezen partij zijn om te financieren. En dan kun je best een boel voorbereidend werk doen. En die pijplijn die prop je zo vol. En straks mogen we er ook echt zaken mee.
Want op 16 januari, dan is het allemaal officieel. Dan worden er in één keer heel veel handtekeningen gezet onder eventuele deals met bedrijven die zich de afgelopen weken hebben gemeld, waar u al gesprekken mee gevoerd heeft. Nou, ik vraag het ook. Ik zal het even concreet maken. Ja. We hebben gisteren Ferdinand Grapperhaus junior te gast gehad van Visie.
Zeker.
Een heel duurzaam innovatief bedrijf. Op 1 in de innovatie 100 van de KVK. Ze maken duurzame ramen, duurzame gevels. En die zei tegen mij, ja, ik heb Wouter Bos al 3 keer gesproken en we zijn in de vergen voor het stadium. Nou, toen dacht ik, ja, het is toeval of niet, maar Wouter Bos is hier morgen te gast. Toch vragen of er al deals naar buiten kunnen.
Nou, ik geef toe, er zijn momenten geweest dat we gedacht hebben, op de dag dat we open gaan, dan komen we meteen met 5 klinkende financieringen naar buiten. Nou, dat is dus niet zo.
Oh.
En het is ook wel goed in het kader van verwachtingenmanagement om daar helder over te zijn. Kijk, wij worden geacht financieringen te doen die de markt niet doet. Waarvan banken zeggen of waarvan venture capitalists zeggen, dat is te risico voor ons, dat doen we niet. Of het bedrag is te groot. Of de beleidsonzekerheid is te groot. We durven het niet aan. En dan moeten wij zeggen, nou, wij durven het wel aan. En als wij het doen, doen jullie dan mee. Dat is eigenlijk de kern van onze opdracht. Maar dat betekent dus wel dat je je in een markt begeeft die zeer onzeker is, die hele hoge risico's kent, waar iets moet gebeuren wat nog nooit eerder is gedaan. Dat is dus complex. En dat vraagt ook, zelfs als je zegt, we zijn bereid wat meer risico te nemen dan anderen, vraagt dat zorgvuldigheid. En daar zijn we ook wel op gestuit. Je komt echt in de wereld terecht van de meest ongelooflijke innovaties, waarvan je denkt, nou, hier heeft Nederland echt wat aan. De werkgelegenheid, de innovatiekracht.
U bent toch al een jaar bezig? Dan heeft u
maar
toch met
het is complex.
Bedrijf,
dus we zullen ook even tijd nodig hebben voor die eerste handtekeningen komen.
Ja, ik vond een mooie quote van u, die zag ik in een interview. Je laveert tussen genialiteit en gekte.
Ja,
waarschijnlijk zit alles ertussen. Maar u moet zo meteen samen met uw team een keuze gaan maken.
Ja.
En ik dacht, nou ja, u kunt de tijd natuurlijk ook besteden van de afgelopen maanden. Om al heel veel voor te bereiden, zegt u ook. Dat heeft u ook gedaan. Ja. Dus dan hoeft het er ook niet heel erg lang meer te duren voordat u heeft doorgrond. Is het nou geniaal of is het gekte? We zetten die handtekening.
Ja, maar ga nou eens bij een private equity huis of bij een venture capitalist na hoeveel tijd ze nodig hebben met hoeveel mensen voor ze ergens bijvoorbeeld 20 miljoen insteken. En vraag je dan af hoe het moet zijn voor een nieuw bedrijf met nieuwe mensen die hogere risico's accepteert om ergens 30 miljoen in te steken.
Want over dat soort bedragen
ben je gewoon, daar kan het om gaan inderdaad. Ja, wij gaan ervan uit dat zeker als je over industriële innovaties praat, om bedragen in de praktijk dus de 10 en de 50 miljoen kan gaan. En dat zijn ook precies de bedragen die in Nederland moeilijk financierbaar blijken. In Amerika zijn de fondsen zo groot dat een ondernemer daar wel financiering voor krijgt, ook als het om dat bedrag gaat. Maar in Nederland zijn er minder van dat soort fondsen. Die fondsen die spreiden hun risico, dus de tickets die ze financieren zijn ook kleiner. En dat is precies waar wij nodig zijn.
En op basis waarvan beoordeel je de projecten? Is er een soort ultiem doel waar het aan moet voldoen? Wanneer kom je in aanmerking?
Ja, ons uiteindelijke doel en eigenlijk ons eerste doel is, we willen impact financieren. Nou, bijvoorbeeld CO2-reductie. Als wij zeggen, en dat willen we, dat we de energietransitie bijvoorbeeld een hele belangrijke plek geven in onze strategie. Mm-hmm. Dan is CO2-reductie gewoon, en dan zijn we niet geïnteresseerd in iets waar je veel winst maakt, maar je nul CO2 reduceert. Dat is precies andersom. Het moet echt per geïnvesteerde euro een goede CO2-reductie geven. En voldoende rendement. Mm-hmm. Dat is, we hebben geen aandeelhouder.
Nu wordt het natuurlijk een beetje wankel, want wat is voldoende rendement? Ja. Moet u concurreren met de markt?
Wij gaan niet de markt verdringen. De bedoeling is juist, wij gaan niet lagere tarieven bieden zodat we banken en venture capitalists verdringen. Wij moeten juist tegen banken en anderen zeggen, als wij meedoen, doen jullie dan ook mee. Dus we moeten de markt verruimen.
Hoe vaak heeft u dat moeten uitleggen? Want u kent de kritiek.
Ja,
toch?
Daarom ben ik blij dat u de vraag stelt.
Marktverstorend te werk gaat, want zeggen ze dan, geld is er echt in overvloed. Het is zo ontzettend goedkoop.
Ja, maar weet u, dat verhaal, dat geld er is in overvloed, dat wordt verteld door participatiemaatschappijen en banken. Ga je met de ondernemers praten die een complexe technologische innovatie gefinancierd moeten krijgen, dan hoor je, het is altijd maar voor een termijn van 5, 6, 7 jaar. De banken hebben sinds de financiële crisis ook meer rekening te houden met risico's die ze wel en niet mogen nemen. Het is allemaal korte termijn kapitaal, snelle terugverdientijden en relatief beperkte risico's. En in Nederland willen we een financier hebben die bereid is meer risico te nemen, die langer kan wachten op zijn geld, die bereid is om junior posities in te nemen. Oké, dat kunnen
wij. Zou je ook kunnen beweren aan de andere kant dat als er toch veel geld is, weliswaar niet voor ieder project evenveel, maar als je het nu niet kunt krijgen, dan is het misschien niet zo'n goed idee.
Nou, dat is wel een van de grootste misverstanden natuurlijk waar wij mee te kampen krijgen. In zekere zin is het ook mijn baan om heel vaak nee te zeggen tegen. Er is wel een soort van verwachting gewekt dat elke ondernemer die nul op het rekest krijgt bij een bank, bij InvestNL wel aan zijn geld komt. Nee, als je een slecht plan hebt, dan krijg je ook bij ons geen geld.
Maar het zijn ideeën waar technologie de basis zijn, of innovatie, of wat voor soort dan ook.
Ja.
Hoe wordt dat dan beoordeeld? Hè? Want bij die investment capitals zijn er 20, 30 man die opeens een dossier zitten. Ik denk dat
er drie manieren zijn. En dit is dus typisch het werk waar we in voorbereidende zin al druk mee bezig zijn.
Mm-hmm.
Er zullen een aantal markten zijn waar we zelf expertise opbouwen. Waar we het echt zelf kunnen beoordelen. En het ligt voor de hand dat bijvoorbeeld met name in de energietransitie we echt wel een aantal dingen zelf kunnen doen.
Mm-hmm.
Het tweede is, we kunnen natuurlijk co-investeren met professionele partner-investeerders. En als je dan weet dat de co-investeerder zelf ook skin in the game heeft, dat hij de markt snapt, dat hij de technologie snapt, dan stap je zelf ook met een iets geruster hart in.
En waarom doen ze het dan wel? Hè? Want het gaat om bedrijven die normaal gesproken door de bank genegeerd worden. Of in ieder geval krijgen ze dat geld niet wat ze willen. Waarom zouden ze het dan wel doen als dit fonds instapt?
Soms is het bedrag gewoon te groot. Hè? We komen relatief vaak tegen dat er bijvoorbeeld 30, 40 miljoen nodig is. En dat een participatiemaatschappij zegt, nou, wij zijn wel bereid 10. En dat een bank zegt, nou ja, misschien wij ook wel 5. Ja, dan ben je nog steeds maar op 15. En die schaal is voor Nederland gewoon een probleem. We hebben relatief kleine venture capital fondsen. En die spreiden hun risico's, dus de tickets zijn klein. Dus een groot deel van ons werk, vermoed ik, maar dat gaan we allemaal meemaken en uitvinden of die fondsen klopt. Een groot deel van ons werk zal gewoon zijn dat we in een consortium meedoen met de anderen op exact dezelfde voorwaarden. Je verdrinkt dus helemaal niemand.
Maar hoe denkt u dat?
Maar je maakt het bedrag vol.
Zo'n consortium tot stand gaat komen, want er zijn inderdaad nu financierders. En u noemde net al die private equity partijen die niet met open armen op u staan te wachten. Moet u dat nog lijmen of denkt u dat u een heel natuurlijke partner zult zijn?
Nou, als we het moeten lijmen, zullen we dat doen. Maar ik ben in ieder geval zelf genoeg partners tegengekomen. Ook in de achterban van de NVP.
De branchevereniging
die graag met ons willen samenwerken. Ze hebben alleen wel vaak, en dat vind ik terecht, een duidelijke mening over waar onze toegevoegde waarde het grootst is. Hè? Dus als je bijvoorbeeld gaat praten met de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen, zeggen ze, joh, laat nou IT-startups en scale-ups, laat dat nou zitten, want daar zijn genoeg investeerders voor te vinden in onze achterban. Daar hebben jullie helemaal niks te doen. Maar industriële start- en scale-ups, daar zijn jullie nodig, want dat redden we niet in ons eentje. Nou, dat vind ik best een zinnig commentaar. Daar luister ik naar.
Waar zit het dan in? Ik heb een samenvatting gelezen van het debat in de Eerste Kamer. Daar kwam ik een term tegen van D66. InvestNL wordt een allemansvriend. Het mist een beetje focus. Aan de andere kant zijn er weer partijen die zeggen, nee, het is dan wordt te veel beperkt opgevat. Hoe kijkt u naar zo'n verwijt tussen aanhalingstekens dat u een allemansvriend zou zijn?
Ja, dat is onterecht. Maar ik snap het wel. Want als je de wet leest, dan is wat wij allemaal zouden mogen doen, dat is bijna alles. We mogen elk type kapitaal inzetten. We mogen allerlei maatschappelijke transities financieren. En dan staat er ook nog zoiets in dat we ondernemingen toegang moeten bieden tot financiering. Nou, dat gaat ook over alles.
Je krijgt vrijbaan overal.
Nou ja, we hebben een heel ruim mandaat. Wij hebben de beslissing genomen, we hebben zelfstandig gedaan, dat we binnen dat mandaat heel streng prioriteiten moeten stellen. Omdat je anders, je hebt nul impact als je alles en iedereen financiert. Dus we kiezen echt prioriteiten. Die prioriteiten, daar beginnen we mee met de energietransitie en met het financieren van scale-ups. Dus de jonge, groeiende bedrijven die op die valley of death afkoersen. Daar willen we wat betekenen. En we gaan uitvinden de komende jaren of dat inderdaad een prioriteitsstelling is die past bij de markt.
Ik heb u nu een rijtje
pas
ook
als dat succesvol is, gaan we breder.
Maar mobiliteit, zorg, cybersecurity. Ik heb het allemaal ook al voorbij horen komen. Ja. Zijn dat dan ook terreinen waar u zich op gaat begeven? Of, want kijk, als u zegt energietransitie, dan heb je aan 1,7 miljard, 2,5 miljard, als ik het zo mag formuleren, helemaal niet genoeg. Dat zou helemaal op kunnen gaan aan die energietransitie.
Dan gaan we weer bij de aandeelhouder langs om te kijken of die bereid is nog meer aan ons te geven. We zijn aanspreekbaar op meerdere terreinen dan alleen de energietransitie en alleen scale-up financiering. Maar onze prioriteit, zeker in de eerste jaren, ligt op die gebieden. En daar zijn we ook geneigd zelf de kennis te ontwikkelen. Maar neem een gebied als gezondheidszorg. Daar zijn gewoon professionele investeerders die daar voorbij ons langskomen en vragen, doe je mee? Nou, dan hoef je niet altijd zelf al die expertise op te bouwen om toch een zinnige bijdrage te kunnen leveren aan wat er in die wereld moet gebeuren.
We praten zo meteen door, maar eerst aan de hand van 3 dilemma's. U moet kiezen, achteraf kunt u nuanceren. Lagarde heeft gelijk, de overheid had al lang meer moeten investeren, of de kritiek van de ECB is onterecht.
Nou, ik geef Lagarde er maar gelijk.
Dat InvestNL niet divers genoemd wordt, dat is onzin. Of diversiteit, dat wordt inderdaad een uitdaging.
Dat is onzin. Maar het wordt wel een uitdaging.
Nou, de Nederlandse economie koerst af op een recessie, of de angst voor een recessie is overdreven. En het antwoord op die vraag hoor je zo meteen.
De CEO-podcast.
Gast is Wouter Bos, topman van InvestNL, met nog één dilemma dat openstaat. De Nederlandse economie koerst af op een recessie, of die angst voor een recessie, dat is overdreven.
Wat? De angst voor een recessie is overdreven, maar ik begrijp de zorg.
Waarom is het dan in die zin beide waar?
Nou ja, omdat ik vind het woord angst vind ik paniekerig. Maar dat een economie eens in zoveel tijd door een recessie heen gaat, dat hoort een beetje bij de cycli. Van hoe een economie zich ontwikkelt. En dat er zorgen zijn over hoe het conflict tussen Amerika en China of de Brexit zich zal ontwikkelen, dat begrijpen we ook allemaal. Dus het is niet zonder zorgen. Maar volgens mij is de Europese economie sterk genoeg om tegen een stootje te kunnen. We kruipen altijd weer uit het dal.
Nu zijn er bepaalde factoren die de economie, het economische klimaat kunnen beïnvloeden. Een van die factoren is de ECB. Frankfurt, nieuwe voorzitter, Lagarde, die heeft in lijn met haar voorganger Draghi overigens al meerdere keren gezegd, Nederland, Duitsland, jullie hebben geld, investeer het nu. In een dilemma daarover zei u, dan geef ik Lagarde maar gelijk. Maar het ging niet helemaal van harte, waarom niet?
Lagarde heeft meer gezegd. Hè. Ze heeft ook gezegd dat de Europese Centrale Bank bij het aankopen van steunobligaties en dergelijke misschien ook dat deel van het beleid moet vergroenen. Daar was ik het vooral ook. Dat vond ik ook heel interessant. Ik begrijp goed dat ze Nederland en Duitsland aanspoort. Het probleem is natuurlijk dat Nederland en Duitsland in zekere zin ook al doen. En dat als je nu kijkt naar de middellange termijn voorspellingen van het Centraal Planbureau, we over een jaar of 2-3 ook alweer omslaan van een situatie van een overschot in de overheidsfinanciën naar een situatie van een tekort in de overheidsfinanciën. Dus er zijn ook grenzen. Maar dat je binnen Europa, dat je van bepaalde landen meer kunt vragen dan van andere landen, dat is juist. En het is volgens mij ook niet voor niets dat de ministers Wiebes en Hoekstra bezig zijn met al of niet fondsen en dergelijke.
Maar volgens mij wel fondsen, extra te investeren. Komen er toch? Dat fonds, dat
ja,
komt
maar
er, lijkt me.
Een fonds is een fonds is een fonds. Het kan op veel manieren.
U zei over Lagarde iets interessants, vond ik. U vond het zelf ook interessant. Dat zei u namelijk, die vergroening die de ECB voorstaat. Er zijn ook mensen, misschien wel puristen, die zeggen, ja, daar is de ECB niet voor. Dat is helemaal niet de opdracht van de ECB om zich ook echt met politieke keuzes bezig te houden. U heeft natuurlijk als investeerder.
Ja, maar ik weet oprecht niet of dat een politieke keuze is. Hè? De mate waarin je groene activa of passiva op je balans hebt staan, wordt steeds meer een financieel risico. Dat is niet alleen maar een kwestie van of je groen wil zijn of niet. Als je zwaar investeert in de fossiele industrie, dat is gewoon op termijn een financieel risico. Het negatieve ontwikkelingen op biodiversiteit is op termijn een financieel risico. Klimaat- en weeromslag is op termijn een financieel risico. Je ziet in Nederland duidelijke ontwikkelingen bij de toezichthouder, de Nederlandse Bank, Frank Henderson voorop, zie je dat die de financiële instellingen aanspreekt op, ja, wat heb je nou eigenlijk in portefeuille? Wat heb je nou eigenlijk op die balans staan? Want dat is al lang geen kwestie meer van een politieke of een ideële voorkeur.
Dus als de ECB dit soort voorkeuren uitspreekt, althans beleidswijzigingen, strategiewijzigingen wellicht, dan gaat het misschien ook om dat het beter zou zijn voor de wereld, maar met name om financiële stabiliteit, denkt u?
Ik denk dat dat steeds sterker element wordt daarbinnen, ja. En ik ken Christine Lagarde een beetje, dus het zou me ook niet verbazen als dat bij haar erachter zit.
U zit nu in de wereld van de ondernemers. Die zijn in dit programma regelmatig te gast. En die zeggen ook wel eens, als je echt iets wil veranderen, dan begint dat helemaal niet in de politiek of op bestuurlijk niveau. Dan ga je ondernemen en dan ga je met je bedrijf invloed uitoefenen. Dan ga je op die manier de wereld een beetje beter maken. Wat zou u zeggen in uw huidige functie, maar ook kijkend naar uw cv?
Ik tegenover elke ondernemer die neerbuigend doet over de politiek en politici, zal ik de politiek en politici altijd hartstochtelijk verdedigen. We hebben echt een heleboel politici in dit land die bezig zijn om de goede dingen te doen voor het land. En ook als het gaat om het scheppen van het goed klimaat voor innovatie en ondernemerschap, heb je politiek en politici nodig. Tegelijkertijd, ik vind het ontzaglijk leuk om juist nu bezig te zijn met ondernemers en innovatie. Innoveren zelf komt niet van ambtenaren. Innoveren zelf komt van ondernemers. Maar hoe je je onderwijs financiert en hoe je je kennisinstellingen financiert en welke fiscale prikkels je wel of niet hebt, dat is natuurlijk iets wat de politiek op orde moet brengen.
Maar u zou die politiek altijd te vuur en te zwaar te verdedigen. Toch ziet u juist nu, samen met de andere burgers en mede-Nederlanders, dat die onvrede, de kloof tussen bedrijfsleven en politiek, tussen ondernemers en politiek, groter lijkt dan ooit. Wat is dan uw verklaring? Dat het Malieveld meerdere keren volgestaan heeft, dat het vertrouwen in de politiek lijkt af te nemen, dat het MKB niet investeert omdat er daar wordt gezegd, ja, we weten ook niet wat de overheid precies met ons van plan is.
Nou, een deel daarvan is van alle tijden. Ik ken zelf geen zeg maar lange periodes waarin het bedrijfsleven louter lof spreekt over de politiek. Daar zit altijd een element van klagerigheid in. Net zo goed als de politiek ook vaak klaagt over het bedrijfsleven. Jammer, ik heb in beide werelden gewerkt. Ik vind dat ze elkaar nodig hebben en dat het helpt om elkaars wereld te begrijpen. Specifiek op dit moment hebben we natuurlijk, zeker als je kijkt naar het landbouw en de bouw, hebben we wel een heel specifiek probleem. Onder andere omdat de overheid zich heel plots geconfronteerd ziet met problemen die opgelost moeten worden, die heel diep ingrijpen in die sector. En de overheid die problemen zelf ook deels gecreëerd heeft. Ja, dat leidt tot boosheid, begrijp ik. Maar ontslaat ons helaas niet van de plicht om het wel op te lossen.
Ik wil nog één vraag aan u stellen over InvestNL. Want u heeft in eerdere interviews ook wel verwezen naar Groot-Brittannië, waar een soortgelijk initiatief zo'n groot succes was dat het uiteindelijk werd geprivatiseerd, werd opgeslokt door de markt. Verwacht u dat met InvestNL ook kan gebeuren? Of zou u zelfs ook verder kunnen gaan en zeggen, nou, dat gaat gebeuren?
Nou, het is niet mijn doel. Hè? We hebben het in Engeland was inderdaad de Green Investment Bank opgericht om windenergie met name ook op zee financierbaar te maken. En uiteindelijk was het zo financierbaar dat die hele bank aan de markt verkocht kon worden. Ik denk dat als wij een markt tot ontwikkeling brengen, een markt die nu niet financierbaar is en straks wel, dat we moeten kijken welke andere markten er dan vervolgens niet financierbaar zijn. En er is echt nog wel wat. We hebben het nu gehad over de energietransitie. Maar kijk bijvoorbeeld ook naar de transitie richting een circulaire economie. De verdienmodellen die daar aan de orde zijn en de onzekerheden voor ondernemers en beleidsmakers die daar aan de orde zijn. Ja, dat is de energietransitie 15 jaar terug. Dus daar ligt ook echt nog een heleboel
werk.
Maar
je zou dat scenario in Groot-Brittannië wel kunnen zien als een succesverhaal, maar dat hoeft dus geen doel op zich te zijn. Want je zou kunnen zeggen, ja, als de markt het oppakt, ja, dan hebben wij onszelf overbodig verklaard. En dat is
als de markt het oppakt, moeten wij het niet meer doen. Zo simpel is het.
Maar dan zijn
er andere dingen die misschien nog wel om ons vragen. Omdat de wet van ons vraagt om daar waar grote maatschappelijke transities niet van de grond komen, omdat de financiering niet goed loopt, om daar te interveneren.
U zei het overigens half serieus. Ja, als het geld op is, dan moeten we misschien met onze aandeelhouder weer eens langs om te kijken of er nog wat meer beschikbaar is. Wat voor termijn denkt u? Nou, die portemonnee, ik zie de bodem zo ongeveer. We moeten weer eens langs. Gaat dat, denkt u, heel snel of kunt u nog wel jaren vooruit?
We kunnen nog wel jaren vooruit. Het duurt ook 5 jaar voordat we al ons aandeelhouderskapitaal hebben. Dus het wordt in tranches gestort.
Dan bent u maar voor 4 jaar aangesteld.
Ja, het is wat.
Oh, nee.
Ja. Maar ik weet het niet. Maar ik zou geen gok durven doen naar het tempo. Maar ik denk dat we makkelijk 10 jaar goed bezig zijn met wat we nu doen. En als je het verstandig doet, dan rendeert het hier en daar natuurlijk ook nog. En dan krijg je ook weer geld binnen. Dat kun je ook weer ergens insteken. Dus waar die cyclus precies ophoudt, weet ik niet.
Ja. Uw cyclus bestaat dan uit die 4 jaar, die aanstelling. Wat moet er dan staan aan het einde van die 4 jaar?
Nou, dan hoop ik dat u geen programma meer kunt maken met mensen die sceptisch zijn over InvestNL.
En wie zou ik eens moeten uitnodigen om dat dan de proef op de som te nemen?
Alle mensen die u de afgelopen weken en maanden gesproken heeft, die wel sceptisch waren. Maar ik denk echt, hè, mijn hoogste doelstelling is om te zorgen dat over 4 of 5 jaar wij onze waarde bewezen hebben. Dat partijen zien dat wij iets doen wat kennelijk nodig was. En dat mensen ook zien dat we dat niet doen ten koste van anderen, maar samen met anderen.
De laatste vraag die ik altijd stel aan onze eerste gast is: wat de belangrijkste beslissing was in uw carrière? Dat kan een persoonlijke beslissing zijn, een zakelijke beslissing. Iets wat ervoor zorgt dat u de man bent die u nu bent, dat u staat waar u staat. Wat was die belangrijke beslissing?
Los van dat ik besloot mijn eigen vrouw te trouwen.
Dat lijkt me de
die kan er ook bij horen. Hè? Maar als we het een beetje houden in de sfeer van dit radiostation, dan zijn dat een hele reeks beslissingen in het einde van de bankencrisis geweest. En dan was de moeilijkste beslissing misschien nog wel die ene keer dat we besloten een bank niet te steunen. En dat was DSB van Scheringa. Ik denk dat ik dat uiteindelijk moeilijker vond dan de beslissing om banken wel te steunen.
U zei over het steunen van die banken, niet zo gek lang geleden in het FD, ik had ook niet zoveel verstand van banken, maar ik heb ze gered. En toen dacht ik, ja, heeft u wel verstand van ondernemen?
Ja, ik zei dat met een enorme grijns op mijn gezicht.
Ja,
en dat valt goed zo. Goed
de
zo.
Mensen moeten de webcam
dat
even
valt
aanzetten.
Dan weer, dat valt er weer wat weg. Nou ja, ik heb 10 jaar lang bij Shell gewerkt. 3 jaar lang bij KPMG. Bij VUMC konden we ook gewoon failliet gaan. Dus ik snap echt al iets van winst- en verliesrekeningen, balansen, aandeelhouders.
Is ook al thuis in het jargon? Ik inmiddels wel, na 3 jaar dit programma.
Ja, ik moet er af en toe wel op lachen om het jargon. Maar ik ben er. Dus ik ken die wereld wel. En alle dingen die ik zelf niet beheers, daar kan ik hele goede mensen voor aannemen. Uit de private sector vaak.
En 16 januari, dan wordt het echt mee.
16 januari hebben we een feestje. U bent welkom.
Ik heb het opgeslagen. 16 januari, wat voor dag is dat?
Donderdag.
Oké. Ik hou hem vrij. Wouter Bos, topman van InvestNL. Dank voor uw komst. Nog meer toppers in het bedrijfsleven horen? In de BNR-app en op bnr.nl staan alle afleveringen van de CEO-podcast.